Dankjewel. Eventjes bijstellen. Water bij de hand. Zo. Goedemorgen allemaal. Ja. Je bereidt je altijd voor op zo'n ochtend. Ik doe het altijd al ver van tevoren. Ik vind het heerlijk ontspannend om ermee bezig te zijn. En alles in goede orde op de rit te krijgen. Maar vanmorgen is het wat anders dan ik me had voorgesteld. En ik ben er heel blij om. Want de jonge strijders zijn in ons midden. En dat was voor mij een verrassing toen ik vrijdagavond las van, er is geen leiding voor de jonge strijders, dus zijn ze in de samenkomst. Toen dacht ik, het woord wat ik heb voorbereid, dat sluit niet echt aan bij de belevenissen van de jeugd. Ik wou het namelijk hebben over pensioen. Dus ik dacht, ja, dat kan niet. Je moet rekening houden met je toehoorders, toch? Dus ik heb gisteren mijn boodschap aangepast en ik geloof echt dat het een boodschap is van God. Ik heb echt met jullie kinderen willen rekening houden. Ik ben daar op zich niet zo'n ster in, maar ik denk dat ik een goede poging gedaan heb om met jullie rekening te houden. Dus jullie aandacht te krijgen. Ik probeer af en toe met een verhaaltje tussendoor. Ja, wat gaan we doen vanmorgen? Vanmorgen gaan we denken over koningschap, koning zijn. Koninkrijk van Jezus. En het doel, dat wil ik van tevoren zeggen, is om jullie allemaal te helpen in het dagelijks leven steeds op Jezus gericht te zijn. En dat valt niet mee, zoals je vind ik. Maar dat is het doel. Om hem te volgen, een discipel van hem te zijn. Zo heeft het mij ook geholpen. En ik merk dat ik daar nog steeds meer in mag groeien. De kentekst van morgen is maar heel klein. Komt uit de toespraak die we noemen de bergreden. De bergreden, kinderen, dat betekent gewoon dat Jezus op een berg stond en de mensen allemaal om hem heen stonden en hij daar een behoorlijk lange toespraak hield. En daarom noemen we dat de bergreden. En dan zegt Jezus binnen die bergreden in Matthäus 6, vers 33a, eerst zelf alleen maar, zoek eerst het koninkrijk van God. En zijn gerechtigheid. Ja, dat denk ik meteen aan kinderen. Van gerechtigheid. Wat is nou gerechtigheid? Dat is een woord die we zo in het dagelijks leven niet gebruiken. En eigenlijk alleen in de Bijbel tegenkomen. Komt de Bijbel is al een oud boek. Hè? En het is diverse keren vertaald. Maar het heeft toch zijn eigen taal. Talen Canaans. Soms moeten we dat uitleggen, speciaal voor kinderen. Maar gerechtigheid betekent recht doen aan. En de basisvertaling is de basisbijbel is een vertaling in hedendaags Nederlands, wat ik dan hier wil gebruiken. Geef het koninkrijk van God en het doen van zijn wil de eerste plaats in jullie leven. Het doen van Gods wil is het dus recht doen aan zijn wil. Dus de tekst is ongelooflijk boeiend. Er staat zoveel in. Ieder woord heeft wat. Hè? We hadden het straks over zoek. En daarin, Herminia sluit eigenlijk hier heel goed op aan. Van, vraag mij, vraag mij. En dat is wat hier staat. Zoek betekent vraag. Vraag eerst naar God. Eerst. Allereerst wat je moet doen. Maar dan staat er. Er staat niet, zoek eerst het koninkrijk en zijn gerechtigheid. Nee, er staat, zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Wat betekent dat? Er zijn meer koninkrijken. En er zijn eigenlijk heel veel koninkrijken hier op aarde. We leven allemaal in een koninkrijk. Er zijn altijd regeringen of personen die bepalen hoe we moeten handelen en waar we ons aan moeten houden. Die macht hebben ze gekregen, maar soms ook gepakt, zeg maar geroofd. Ja, als ik aan Poetin denk, die rooft de macht van het koninkrijk van, of niet direct koninkrijk, maar in ieder geval van Oekraïne. En zo zijn er genoeg voorbeelden. We noemen zoiets ook lang niet altijd koninkrijken, dat merkte je net al mee. Ze hebben andere namen gekregen, zoals presidenten en zo. Er zijn koninkrijken binnen koninkrijken. Koninkrijken die gesteld zijn over andere koninkrijken. Ze zijn niet altijd rechtmatig, niet wettig, niet legaal. En niet iedereen accepteert zo'n koninkrijk. Maar er is één koninkrijk dat over alles regeert. Een koninkrijk over de hele wereld. Ja, van het hele heelal. Onvoorstelbaar. Van de schepper die het gemaakt heeft. Hij is de eigenaar, dus hij is de rechtmatige koning. Hij is rechtmatig, is terecht en een goed koningschap voert hij. Dat is het koninkrijk van God. Maar niet iedereen weet nog en herkent dat koninkrijk van God nog niet. Het begon eigenlijk al bij het begin van de schepping dat de mens zijn rug toekeerde naar God en zelf koning wilde zijn over zijn leven. Dat moet je goed laten doordringen, want dat is een kern die vanmorgen wel naar voren komt. Waar we steeds weer op terugkomen. Het is het koningschap binnen in onszelf. Wie is koning in ons? Ben ik dat zelf of is dat Jezus? Kom op. Over die aardse koninkrijken. Laten we stilstaan, jongens en meisjes. Over wat een koninkrijk nu eigenlijk is. Wij hier in Nederland hebben een koning. Koning Willem-Alexander. We hebben pas gevierd met Koningsdag. Ik moet nog altijd oppassen dat ik geen Koninginnedag zeg. Koningsdag. En misschien denken jullie, jongens en meisjes, die koning die heeft macht. Die heeft macht om van alles te doen. He, om de dingen te bepalen. He? Zo moet het gebeuren. Maar dat is niet meer zo. Het koningschap is enorm veranderd. Onze koning heeft weinig macht. Ik durf zelfs te zeggen dat ik meer kan zeggen dan hij. Want hij wordt erop afgerekend. Dus hij heeft helemaal geen macht meer. Wat we noemen wat hij doet is meer ceremonieel. Plechtigheid voor de vorm. Naar het buitenland laten zien. Daar presenteert hij Nederland. Maar verder heeft hij helemaal geen macht. Hij is het gezicht van Nederland. En hij kan eigenlijk heel weinig. Minder dan wij kunnen. Ik moest denken aan Prins Klaus. Kennen jullie Prins Klaus nog, mevrouw, kinderen? Ja? Niet meer, hè? Nee, daar was ik al bang voor. Maar Prins Klaus is de vader van koning Willem-Alexander. Hij is al een poos geleden overleden. Hij was dus de echtgenoot van koningin Beatrix toen. Zijn jullie weer een beetje bij, een stukje historie is ook belangrijk, hè? Prins Klaus zat er ook echt mee. Ik kan helemaal niks, weet je wat. En die heeft toen een uitspraak gedaan en die vind ik heel mooi. Heel typerend. Hij zei, mijn core business is het doorknippen van linten. Daar is hij de hele dag mee bezig. Dat is zijn enige macht. Wat betekent nou core business? Dat is zijn hoofdwerkzaamheid. Dat is wat hij normaal doet. Blindjes doorknippen bij opening van wegen, tunnels, gebouwen, noem maar op. Daar is hij mee bezig en dat frustreerde hem enorm. Dus, een koning tegenwoordig heeft bepaald niet echt macht. Maar vroeger was dat wel anders. En ik wil er toch bij stilstaan, zoals vroeger was ingevuld. En misschien kun je dat tegenwoordig nog wel invullen als je denkt aan een president. Hè? Ik denk een heel duidelijk voorbeeld, niet zo'n mooi voorbeeld, maar Trump, die bepaalt alles. Decreet en hij zegt die eruit en die op die plek, die bepaalt alles. Hij heeft werkelijk de macht van de koning. Of het nou goed is, daar zetten we een vraagteken bij, maar hij fungeert als een koning. Wat doet nu een goede koning? Een goede koning zorgt voor zijn volk. Hij zorgt ervoor dat het goed gaat met hen. Hij voorziet zijn volk wat ze nodig hebben. Hij geeft hen regels die ervoor zorgen dat mensen zich kunnen ontwikkelen, kunnen opgroeien in veiligheid, bescherming, met grenzen, zich geborgen voelen. Maar hij is ook rechter en handhaafde het recht en de regels. Hij zakt wat, maar... Nee. Een echt koninkrijk heeft dus een koning, zijn regels en wetten, en zijn koninkrijk, een gebied waarover hij regeert, waarover hij zeggenschap heeft, en zijn onderdanen, dienaren, tegenwoordig noemen we dat inwoners. En hij zorgt ervoor dat regels worden gehandhaafd. Maar even denken over de inwoners van een koninkrijk. En dit gaat een beetje een verhaaltje worden. Maar een verhaaltje heeft een aantal aspecten die belangrijk zijn. Ben je bewust van de regels van het koninkrijk? En vooral, wat is je motivatie om ze ook te gehoorzamen? Dus, wat Hermine straks ook een beetje aangaf, leef je bewust, ben je bereid om te gehoorzamen en wat is daarvoor de motivatie, jouw motivatie? Het zijn allemaal aspecten die behoren bij een onderdaan van een koninkrijk. Wil ik gewoon iets vertellen wat ik heel veel in mijn leven meegemaakt. Ik ben veel onderweg geweest. Dus ik wil het eens hebben over het verkeer. Ik heb heel vaak moeten rijden voor mijn werk. En ja, je rijdt op je routine. Hè? Je kent ergens wel de weg die je moet gaan. En je rijdt gewoon en je staat er niet. Je bent er niet bewust mee bezig. Je auto, je rijdt op de automatische piloot. En tegenwoordig zijn ze al bezig om je auto echt die functie te laten innemen. Maar het is niet druk en je bent met je gedachten elders. En opeens kom je tot bewustzijn, word je wakker. In één keer besef je van, waar ben ik eigenlijk? Ben ik die afslag gepasseerd? Hoe hard maak ik hier eigenlijk? We hebben tegenwoordig auto's wel een cruise control, maar toch moet je wel opletten, want iedere keer wisselen die snelheden. Dus dan moet je toch aanpassen. Hè? En als je niet aan die regels houdt, dan zitten er consequenties aan vast. Je kunt brokken maken, maar je kunt ook een boete krijgen. Maar je vraagt je af. Verderop is een snelheidsbeperking bij dat stoplicht. 70 kilometer. Je wordt je weer bewust van de regels waar je op dat moment bent. Dat is heel belangrijk. De situatie waar je in zit, dat bedoel ik hiermee te zeggen, bepaalt de regels. Dus ook in je dagelijks leven, hier ben ik nu en wat zegt God tot mij? Je ziet het bord staan, maar je ziet ook zo'n flitspaal naast naast dat bord. En er is ook nog een stoplicht daar. Dus iedereen, jij niet alleen, iedereen die rent af tot die 70 kilometer. Als dat bord voorbij is, dan gaan we weer. Hè? En ja, dat stoplicht springt net vlak voor je op oranje. Vanwege die flitspaal misschien toch maar beter dat ik toch nog even stevig op de rent trap. Waardoor ben je gemotiveerd. Je bent je bewust geworden, maar je bent gemotiveerd. En in het verkeer merk ik dat een heleboel regels, denk ik, moet dat nou? Waarom moeten we nou 100 rijden? Weet je wel? Waarom niet harder? Je bent je bewust van die regels, maar je bent nog veel meer bezorgd over die flitspaal die daar staat. Die kan jou flitsen en dat kan je een hoop geld kosten. Dat dreigt een forse boete. Dus waarom gehoor ik aan die regel? Nou, ik moet eerlijk zijn. Het is wel die flitspaal en wat me boven het hoofd kan hangen daardoor. Jongens en meisjes, wat ik nu vertel is geen goed voorbeeld. Doe dat niet. Ik probeer me ervan te bekeren, maar soms denk ik van de regels van zijn ze nou echt nuttig. Hè? Zo'n weg naar, je zal het ook wel weten, tussen Harderwijk en tussen Lelystad en Harderwijk zijn heel veel, tenminste heel veel, zijn een aantal afslagen en er staan stoplichten. Maar steeds voor die stoplichten moet je weer terug naar 80 en dan mag je weer 100. En dan denk je, waarom nou? Wat heeft dat nou voor zin, weet je wel? Maar daar ga ik, ja, bepalen wat er nou nuttig is. En dat is niet goed. Probeer me daarin te veranderen. Maar lukt me niet altijd. Maar ik noem dit voorbeeld ook omdat het voor veel mensen herkenbaar is. En ook voor de jongeren denk ik best wel. Ik heb mijn schoonvader, een prachtige kerel, die had eens een keer een mooie anekdote over. Hij is een goud eerlijke kerel. Ik heb altijd genoten van die man. Een heerlijke man. En die vertelde van, ja, hij had een verkeersovertreding gemaakt. Hij werd aangehouden. Stond een agent aan de kant van de weg. Meneer, stoppen. En die agent vroeg aan hem, heeft u dat bord gezien met die verkeersregels? Weet je wat mijn schoonvader zei? Ik heb dat bord wel gezien, maar ik had u niet gezien. Voor heel typerend. Ik vind het heel leuk. Heel mooi. Dus hoe je met die regels omgaat, is afhankelijk van je motivatie. Een ander voorbeeld, een heel andere kant, en die kennen we ook allemaal. Denk aan je huwelijk, aan je huisgezin. Hoe ga je daar met elkaar om? Papa en mama hebben daar regels gesteld. En als het goed is, hebben papa en mama die regels gesteld voor jou om te leren, hè, je te ontwikkelen. Regels ter bescherming van jezelf. Het is niet goed als papa of mama zegt van, ik wil gewoon dat je vanavond om 9 uur thuis bent. Ja, maar waarom wel, papa? 9 uur, kan het dan best een uurtje later? Nee, je doet het omdat ik het zeg. Dat is niet een goede motivatie van regel. Maar in een goed gezin zeg je van, joh, ik wil dat je om 9 uur thuis bent, omdat het goed voor je is. Want morgen heb je een proefwerk, je moet bij tijds naar bed, je moet morgen fit zijn. Kijk, dat is zorg dragen voor een kind. Dus binnen een gezin ga je op een andere manier met elkaar om. Je probeert in te denken, wat heeft de ander nodig? Je hebt respect voor elkaar, je wil elkaar helemaal geen verdriet doen. Je wil elkaar helpen en opbouwen. Dat wordt gemotiveerd door het hart achter de regels. Dat is anders dan wat ik ervaar bij verkeer. Hoe is dat nu in het Koninkrijk van God? Onze hemelse Vader is dat Koninkrijk aan het herstellen. Was er eigenlijk al aan het begin, maar toen haakte Adam en Eva af. Het is nu al aanwezig, want het Koninkrijk van God is onder ons of binnenin ons. Het Koninkrijk van God is binnen ons als we gaan geloven wat Jezus voor ons gedaan heeft. God heeft zijn zoon als koning over het koninkrijk aangesteld. Maar de mensen op aarde, heel veel mensen hebben daar nog totaal geen weet van. Die moeten eerst Jezus leren kennen en dan zelf hun keuze maken. Er wordt niemand in het koninkrijk gedwongen. Ze moeten erkennen dat ze behoren tot een verkeerd koninkrijk. Dan moet je goed bij stilstaan. Komen we weer terug op wat er staat. Het verkeerde koninkrijk is het koninkrijk van de wil binnen onszelf. We willen zelf bepalen wat we mogen leven. Dus ik wil eerst even stilstaan. Wat heeft koning Jezus voor ons gedaan omdat wij deel mogen uitmaken van het koninkrijk van God? En er zijn 4 aspecten. En de eerste, daar hebben we ook al van gezongen. Jezus heeft ons vrijgemaakt van onze aangeboren neiging, karaktertrek, om verkeerde dingen te doen. Mensen denken dat ze vrij zijn in de keuzes die ze maken, maar dat zijn ze niet. Pas als je bewust bent dat je keuzes hebt, dan word je vrij. Vrij om de keuzes te maken. Maar mensen beseffen dat vaak helemaal niet. Dus Jezus heeft ons vrijgemaakt. Dus op dezelfde manier zoals God Israël heeft vrijgemaakt uit het koninkrijk van Farao, het slavendom, heeft God ze vrijgemaakt. Zo heeft Jezus ons vrijgemaakt van ons eigen ik. Van de dwang om aan onze eigen wil te voldoen. Dat is ook een slavernij. Zien jullie de koppeling? Begrijpen jullie dat, jongens en meisjes? Wij waren eraan verslaafd zonder ervan bewust te zijn. Dat is het eerste ding wat Jezus heeft gedaan. Daarnaast, toen wij nog niet gelovig waren, hebben allemaal schuld op ons gebouwd. Door verkeerde dingen te doen. En God is rechtvaardig. Dus ook zo, hij is rechtvaardig. Hij kan die verkeerde dingen niet zomaar aan de kant zetten. Dat kan gewoon niet, want hij is eerlijk. Hij is oprecht. En je kunt het zomaar niet aan de kant schuiven. Dus God had een groot plan. En dat heb ik vorige week zondag ook al mogen zeggen. Een kostbaar plan. Dat hij zijn zoon liet sterven aan het kruis. Het meest kostbare wat hij had, wat de vader had. Hij bezit alles, hè? Hij bezit alles. Het meest kostbare was Jezus. En zijn bloed, dat heeft hij gegeven om de schuld voor ons teniet te doen en te sterven aan het kruis. Het is zo'n kostbaar en groot cadeau van God de Vader. En wij mogen het gewoon ontvangen in geloof. Als we geloven dat God dat voor ons gedaan heeft, dan ontvangen we dat. Dat is onze keus. We hebben daar een keuze in. En Jezus is na die tijd is hij naar de hemel gegaan. En in de hemel heeft hij het koningschap van God de Vader ontvangen. En dat koningschap is in onze harten gekomen. De wereld kan het alleen zien door ons heen, door wie wij zijn. We zijn zijn lichaam hier op aarde. Hij is onze koning geworden. En de Bijbel noemt dat vaak Heer. Hij is onze Heer, hij is onze koning. Maar dat is ook weer onze vrije keus. Jezus, u bent de koning van mijn leven. Mogen we zeggen als we zien wie hij is. Maar het blijft vaak best heel moeilijk om te leven in dat koninkrijk. Dan kunnen we niet zelf, dat hebben we ook met de Israëlieten gezien, dat ging zo vaak fout. Soms vind ik het onbegrijpelijk hoe het zo mis kon gaan. Dus Jezus is naar de hemel gegaan. En het vierde belangrijke ding, en dat gaan we binnenkort ook vieren, is dat hij ons de Heilige Geest gegeven heeft. De Heilige Geest is in ons en ook in jullie kinderen. Als je gelooft in Jezus, is de Heilige Geest in jou. Die is in jou komen wonen om je te helpen. En die hebben we zo hard nodig. Die heb ik zo hard nodig. Goed, wat hebben we nu geleerd over de keuze van het koningschap in ons leven? Ten eerste, er is maar één rechtmatige, almachtige koning. Die echt alle macht heeft. En die het beste met ons voor heeft. Heeft de beste regels opgesteld. Vertrouw je hem? Is Jezus echt Heer in je leven? Mag hij regeren? Is hij je eerste liefde? Zoek je hem eerst. Heer, ik heb een probleem nu. Ik weet niet wat ik moet doen. Help mij. In de Bijbel staan een heleboel principes en het is goed om dat steeds weer te lezen. Dat zijn Gods regels. Het geeft weer van zijn karakter. Maar om het toe te passen iedere keer in je leven, heb je de hulp van de Heilige Geest nodig. En die wil je heel graag helpen. Dus er is maar één rechtmatige koning. Punt 2 is, ik heb het net al even genoemd, ik liep iets voor mezelf. Wil je zijn wil zoeken? Zijn leiding in de situatie waarin je bent. Zo belangrijk, steeds weer bewust leven, de focus op Jezus, de aandacht op Jezus. Dat vind ik best het meest moeilijk. De Bijbel zegt van bid voortdurend. Dat betekent wees voortdurend in contact met de koning. En dat lukt mij niet zelf. Dat mag ik vragen. En daarom, iedere morgen heb ik er gewoonte van gemaakt. Ik wil eerst beginnen met God te zoeken. Met zijn koninkrijk te zoeken. Ik zeg hem, Breng hem dank en eer voor alles wat hij heeft gedaan. En ik zeg tegen hem, Heer, u zegt dat ik me verloochenen moet. Mezelf verloochenen. En dat is heel wat. He? Jezelf verloochenen. Jezelf aan de kant zetten. Het koninkrijk van mezelf is dood voor u. En ik wil het voor dood houden. Heer, ik wil mezelf verloochenen. Maar help me alstublieft om mezelf te verloochenen. En dan het kruis op te nemen. Wat betekent nou je kruis opnemen? Stel je voor, vroeger in de Romeinse tijd, jullie kennen die verhalen best wel, mensen moesten hun kruis opnemen. Wat gebeurde met die mensen? Die mensen gingen naar hun executieplaats. Zij gingen daar sterven. Dus je kiest er bewust voor, niet meer mijn ik, maar u. En alle consequenties die eraan vasthangen, die breng ik bij het kruis. En het derde is dan daarmee van, ik wil u volgen, ik wil uw discipel zijn, uw leerling zijn. Dat is zijn wil. Zoeken, vragen. En ik moet zeggen, dan kan ik de rest van de dag in ontspanning doorbrengen. En dan heel vaak, dan zijn allerlei gedachten, moet je niet doen. Een enorme verandering in mijn leven ervaar ik gewoon heel snel. Een van de dingen die ik dan ook in die tijd doe, ieder keer bid ik om de vrucht van de Heilige Geest. Heer, Heilige Geest, vul mij met liefde voor Jezus. Vul mij met liefde voor God de Vader en voor u. Vul mij met de liefde voor de mensen om mij heen. Vul mij met blijdschap. Vreugde des Heer is de kracht, is mijn kracht. En dan de vrede van Jezus. Laat die in mijn hart heersen. En de volgende van geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. En hoe vaak je dat bidt, ik merk gewoon, ongemerkt, het groeit, het ontwikkelt. Ik word geduldiger, ik word minder opvliegend. Noem maar op, al die dingen, gewoon in geduld, beleid, dat vragen om. Het heeft echt een hele diepe uitwerking. Kom bij punt 3. De wil kennen, zijn wil kennen, is nog iets heel anders dan zijn wil doen. Dus echt in de praktijk brengen. He? Dat is dus gerechtigheid zoeken. Dat is de wil van God ook doen. In Johannes 14, vers 21, prachtvers, zegt Jezus, wie mijn geboden heeft en die in acht neemt, dat betekent dus ook doet, die is het die mij lief heeft. Dus het is heel belangrijk om het ook te doen. Jezelf aan de kant te zetten, nee, ga ik gewoon doen. Zoals deze morgen ook, voor heel bijzonder. Je hebt een bepaald idee over deze morgen. Ik krijg vrijdag dat te horen en denk, Heer, u wil anders. Dus ik wil ook daarin meegaan. Ik wil met u meegaan. Dingen opzij zetten, hoewel je er een stuk voorbereiding in had zitten. Laat los, misschien een andere keer. Nee, u bepaalt het, Heer. En dan ten vierde, waardoor worden we gemotiveerd? Wat zijn onze gedachten en motieven voor onze daden? God kent het. Dat ik steeds meer besef, en dat heeft met mij ook een enorme verandering teweeggebracht. God kent onze gedachten, Psalm 139. Hij kent ons door en door, hij weet wat we denken. En voor hem is dat openbaar. Dus ik denk, ik moet kritischer zijn op mijn gedachten. Word hervormd, vernieuwd in je denken. Dus wat is je motivatie? Is je motivatie om een plekje in de hemel te verdienen? Om zijn gunst te verdienen? Om te laten zien van, Heer, zie u wel? Ik geloof in u, dus ik heb recht op een plek bij u in uw koninkrijk. Of is het dat we zijn liefde hebben gezien? Dat hij ons echt lief heeft, dat we kostbaar, we zijn zo kostbaar voor hem. En dat hij het beste met ons voor heeft. En daaruit hem willen gehoorzamen, omdat we zien wie hij is. Dat wou ik vanmorgen aan jullie delen. En ik wil eindigen met een gebed. Heer, Jezus, u bent onze koning. U bent onze koning. En wij zijn zo verschrikkelijk blij met u, Heer. Dat we u mogen kennen. Zo gaven van u hebben mogen kennen, Heer. En dat u werkt in onze levens. En dat we gewoon op uw hulp mogen vertrouwen, Heer. Dat we niet op onszelf hoeven te zien, maar gewoon naar u. Heer, ik bid u, Heer, dat u ieder van ons, hoe jong of klein of groot we ook zijn, Heer, we willen vertrouwen op u. U wil ons helpen. Ik ben blij als we, als uw kinderen aan u vragen, Heer, ik heb dit nodig. U geeft het, Heer. Dank u wel, Heer. En dan wil ik mijn gemeente zegenen in uw naam. Heer Jezus. Amen.